Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
Drones zijn razendsnel, dus worden ze steeds meer ingezet bij het managen van incidenten. Op verschillende plekken in Nederland wordt daarmee geëxperimenteerd.
Met onze toestellen gaat er eigenlijk direct vanaf het dak van de meldkamer een box open, stijgt het toestel op en binnen een aantal minuten is het toestel ter plaatse voordat de hulptroepen überhaupt gearriveerd zijn en weet je dus wat er aan de hand is.
Niet alleen de brandweer en politie hebben baat bij drones, ook een grote partij als Rijkswaterstaat is er al jaren mee bezig. En dat blijkt nogal een kostenbesparing.
En dan komen we al gauw, en dan hebben we het voorzichtig berekend, op een besparing van 700.000 euro.
Maar hoe kan een drone nou concrete hulp schieten bij een ernstig ongeluk? En wat is er voor nodig om het stijgende aantal emergency drones in de lucht goed te kunnen handelen?
De wetgeving is er al wel. Die laat veel toe. Alleen jij moet nu aantonen dat je dat veilig kan. En daar ontbreekt soms bepaalde technische facetten.
Ik ben Nina van den Dungen. En welkom bij BNR Eyeopeners.
Er is een calamiteit op het water. Er drijft iets in het water waar nog geen inzicht van is, waar nog geen mensen van zijn. Maar er is wel een calamiteit doorgegeven door een passant die daar langs loopt. Die ziet iets drijven, iets geks. Daar willen ze meer beeld van hebben. Dus om de situatie beter te kunnen inventariseren, willen ze dan beelden hebben. Nou, hoe makkelijk is het om dan vanuit de lucht die beelden, dan heb je een heel mooi perspectief. Je kan goed overzicht creëren, dus je weet gelijk hoe je dat incident wat daar is kunt tackelen. Moet je meerdere diensten gaan inschakelen.
Je hoort Niels Klink. Hij is CEO en oprichter van Mapture. Een bedrijf dat met drones data verzamelt vanuit de lucht. En dat doen ze onder meer met hun innovatieve concept Drone in a Box.
Je moet je voorstellen dat de huidige drones die worden bestuurd door piloten. Daar is een piloot, een observer. Dan zie je met heel veel regelgevingen allemaal zaken eromheen. En eigenlijk hebben wij daar een heel groot deel van geautomatiseerd. Ja, en een van de handelingen die je bij een drone moet doen is ook wel de accu wisselen, de data eruit halen. Nou, dat soort zaken hebben we allemaal geautomatiseerd. Maar daar hebben ze ook een box voor nodig waar die drone dan in kan landen en zichzelf kan opladen.
Ja.
Nou, dat stuk hebben wij dus zelf ontwikkeld. Dus wij hebben een box, die kunnen wij bij een klant neerzetten. Daar stationeert die drone in, die kan hij in opladen, zijn dataoverdracht doen. En vanuit die box kunnen wij dus weer operatie voorzien en hoeven wij niet zelf ter plekke te zijn.
Maar stuur jij wel die drone op afstand aan? Hè? Je ziet altijd mensen op de grond staan met zo'n stom joystickje in hun hand. Is dat wat er nog nodig is bij een drone in de box of totaal niet meer?
Het zou niet meer nodig hoeven zijn. Je zou die drone gewoon zelf een missie kunnen laten uitvoeren en bepaalde data vergaren. Dat kan zeker. Wij zitten niet meer met zo'n joystick in onze handen. Wij doen het gewoon met ons toetsenbord.
Ja.
Als het nodig is.
Maar je moet hem wel besturen.
Wij sturen hem wel aan. Ja, wij geven hem wel opdracht mee.
Ja, dus en hoe dat werkt dat dan? Is. Want moet je van tevoren een route plannen en dan houdt hij zich daaraan? Of doe je dat echt live van hij moet nu hierheen? Hoe werkt dat dan?
Het zijn inderdaad twee verzetten. De enerzijds, als je data gaat vergaren, is dat gewoon een vaste waypoint missie, eigenlijk noemen ze dat. Dus dan gaat hij naar vaste plekken toe, dan gaat hij zijn data vergaren, foto's maken en die haalt hij nou allemaal binnen. En de andere kant heb je het incidentmanagement en dat is inderdaad eigenlijk ad hoc. En dan kun je hem gewoon handmatig naar een positie toe laten vliegen. Dan druk je gewoon ergens op de kaart, daar vliegt die drone naartoe. En op dat moment zou jij hem met je toetsenbord kunnen overnemen. Dus kun jij in ieder geval de payload op bedienen, dus de camera richting bepalen. Hè. Waar wil je naar kijken? Je kan die drone nog van positie wijzigen. Dus je kan daarin nog wel handmatig besturen. En dat is zeker voor incidenten is dat wel wat ze willen.
Ja, en dat kan je dus overal doen. Bij wijze van spreken word je opgepiept als je in de McDonald's zit. Dan open je je laptop en je kan die drone besturen.
In theorie kan dat, ja.
Kijk, ik zie jou lachen. Ja. Dit is nog nooit gebeurd.
Of het overal. Nou ja, wel. Het is wel eens nog niet bij een restaurant of iets dergelijks. Maar in ieder geval wel een keer dat ik aan het koken was. Dan dacht ik er was een alarmmelding kwam binnen. Ik dacht, open mijn laptop. En die drone gaat die kant op. En hartstikke leuk. En dat ging redelijk automatisch. Dus ik hoefde eigenlijk niet zoveel te doen. En vervolgens had de alarmmelding had genoeg gezien. En die drone keerde weer terug. Dus,
en je gaat weer verder met koken.
Precies. Verder met koken.
Ik ben nog heel benieuwd naar de voorbeelden met betrekking tot de brandweer. Want je zegt ook de brandweer werkt met onze drones.
Ja,
die gaat checken hoe groot een brand is? Of wat, hoe gaat dit concreet?
Ja, een situatieschets. Als jij, er is een calamiteit, er is ergens brand in een huis. Nou, jij als paniekpersoon belt de brandweer en in alle paniek, ja, de boel staat te licht en laaien. En je probeert daarin een omschrijving te geven. Nou, die centralisten zijn op zich heel erg getraind om bij jou de juiste informatie eruit te trekken. Zodat zij enigszins een idee kunnen krijgen hoe de situatie er is. Maar echt zeker weten doen ze het niet. Dus voor hun is het ideaal. Ze dan kunnen zeggen, oké, mevrouw, u woont op deze locatie. Of meneer, ik stuur die drone daarop af. En dan hebben zij gelijk inzicht in hoe is de situatie. Hè, hoe heftig is de brand? Als de brand weer aankomt, moeten de slangen dan via de steeg? Of kunnen ze voorlangs? Of kunnen ze door het huis heen? Zien wij bepaalde rookpluimen onder het dakpan doorkomen? Joh, dan staat het hele huis in licht en laaien. Dus ze kunnen aan de hand van de beelden die van die drone afkomen eigenlijk zoveel meer al inventariseren van wat voor diensten moeten komen.
Er zijn natuurlijk altijd aanrijdtijden. Ik geloof 8 minuten uit mijn hoofd, exact. Of 6 minuten.
Ja.
Dat red je natuurlijk niet. Dat je eerst een drone stuurt die de boel in kaart brengt, waar iemand naar moet kijken van oké, we gaan 3 wagens sturen in plaats van 2. Ik neem aan dat dat allemaal een beetje tegelijkertijdig op moet gaan of moet
dat
vertrekken.
Dat is wat. Nou, je moet je voorstellen dat die drone, die kun je in principe gewoon, dat staat op een gegeven moment, staat dat stationair op bepaalde plekken. We hebben nu een glanen brug en we hebben op een rek lopen. Daar hebben we dan een dronebox op de kazerne staan. Die staat redelijk centraal in die stad. Waarbij als een centralist dus een melding binnenkrijgt, die kan gelijk op de kaart klikken van joh, vlieg naar die straat toe.
De meldkamer kan dat doen. Met 1 druk op de knop stijgt jullie drone op.
Dat willen we. Mm-hmm. Daar willen we naartoe. Daar moet de wet en regelgeving nog voor komen. Maar dat is de visie dat inderdaad, die drone die gaat direct naar de locatie toe. Nou, die is binnen enkele minuten is hij daar. Ondertussen zijn inderdaad de brandweerlieden hebben hun pak al aan. Die zitten in die brandweerwagen. Mm-hmm. En die kunnen gelijk in de brandweerwagen meekijken met de dronebeelden.
Ah.
Dus we kunnen eigenlijk gelijk een plan de campagne maken van jongens, als we eraan komen, dan is dit ongeveer de situatie. Tegelijkertijd kan die centralist kijken. Maar dit loopt wel heel erg uit de hand. We hebben ook een ambulance en een politie. Straat moet afgezet worden, noem maar op. Dus ze kunnen veel sneller opschakelen. En dat is juist zo cruciaal. Het gaat om secondes dat een leven gered kan worden soms.
Ja. Ja.
En juist voor die situaties zijn hoe eerder betere informatie verkregen kan worden, hij is cruciaal. En dat is waar die drone eigenlijk bij kan ondersteunen. Want die kan gewoon lineair direct daar naar die straat toe, in plaats van dat die door alle grachtjes en straatjes en hobbeltjes en bobbeltjes moet.
Mapture is niet de enige partij die al wordt ingehuurd om dit soort emergency drones te leveren. Patrick Zaman is CEO en oprichter van Evi. Dat is ook een Nederlandse drone leverancier. Maar zij leveren weer een compleet ander soort drone.
Wat wij eigenlijk bouwen is meer een drone-vliegtuig. Dus een combinatie van een drone en een vliegtuig. Dus hij heeft vleugels. En dat betekent dat hij, omdat hij die vleugels heeft, ook veel verder kan vliegen.
Hoeveel verder kan hij?
Wij vliegen ruim 100 kilometer.
Waar Mapture ongeveer 5 kilometer haalt.
Klopt, ja.
Ja, dat is nogal een verschil. Maar dat betekent ook, denk ik, een heel groot verschil in wat je kan ermee. Hij kan ook veel harder vliegen. Hoe hard gaat hij?
Tussen de 100 en de 130 kilometer per uur.
Maar dan ben je toch gewoon een vliegtuig?
Alleen heb je het voordeel dat je dus ook als een drone kan opstijgen en landen, dus verticaal. En dat betekent dat je weer geen start- en landingsbanen nodig hebt of dat soort dingen.
Ja, ja. Oké, waar gebruik je hem voor, dit vliegtuig, deze vliegtuigdrone?
Nou, eigenlijk voor alle toepassingen waarbij je heel snel ter plaatse moet zijn. Nu doen we dat allemaal nog over de grond. Maar dat duurt natuurlijk te lang. Je hebt nooit een rechte lijn en heel veel risico's op de weg. Eigenlijk was de enige oplossing tot voor kort, als je door de lucht wilde, dat dan met helikopters doen. Maar ja, die zijn en heel duur. Daar hebben we er ook niet zo heel veel van. Veel overlast, veel vervuiling. En met zo'n dronevliegtuig is eigenlijk precies het stukje daartussenin. En waar is dat nou handig voor?
Mm-hmm.
Stel, er wordt gebeld bij de meldkamer 112. Er is een incident. Dan gaan ze vragen, wat is er aan de hand? Maar met onze toestellen gaat er eigenlijk direct vanaf het dak van de meldkamer een box open, stijgt het toestel op, gaat op zijn vleugels vliegen en binnen een aantal minuten is het toestel ter plaatse voordat de hulptroepen überhaupt gearriveerd zijn. En weet je dus wat er aan de hand is.
Maar wordt het dan ingezet bijvoorbeeld bij een ongeluk op de snelweg of wordt het ingezet bij een ongeluk op de waterwegen? Waar moet ik aan denken?
Ja. Eigenlijk
allemaal.
Voor alle incidenten waarbij er een kans is dat je groter moet ingrijpen.
Ja.
Als een kat in de boom zit, denk ik niet dat we uit.
Nee, dat snap ik. Maar daarmee lijkt het mij dat jij en Mapture, Evi en Mapture, dat die directe concurrenten zijn. Want Mapture doet dit ook, alleen kan minder ver vliegen.
Ja, maar zij hebben weer andere voordelen. Omdat wij dus ook vleugels hebben, is dat eigenlijk de efficiëntste modus. Dus wat Mapture bijvoorbeeld doet, is dat ze heel goed stil kunnen hangen. Wij
met
kunnen
hun
dat
drone.
Niet. Met hun drone, ja.
En jij moet blijven cirkelen als een vliegtuig.
Wij blijven cirkelen, ja. Waar zij heel goed zijn, is om heel dichtbij te komen. Dus eigenlijk is het juist een hele aanvullende technologie. Mm-hmm. En om een voorbeeldje te geven. Stel, er is brand ergens. Wij vliegen vanuit de meldkamer uit naar die brand toe. Gaan daar cirkelen. Kunnen alvast van een afstandje zien waar de brand ongeveer is. Zijn er mensen aanwezig? Hoe moet er uitgerukt worden? Dan, daarna, heb je een brandweerauto met een toestel van Mapture. Die stijgt op en kan daar veel betere inspecties doen. Die kan kijken, wat is er aan de hand? Zijn er eventueel nog mensen binnen? Nou, eigenlijk dat soort stukken. Mm-hmm. Of als je bijvoorbeeld een situatie hebt waarbij je elke dag een bepaald gebied moet inspecteren. Ja, dan daar is ons toestel helemaal niet handig voor. Maar is er ergens iets aan de hand waar we nog nooit eerder geweest zijn? Dan moet je even hebben.
Waarom? Omdat jullie sneller zijn ook misschien met vliegen?
Wij kunnen naar elke plek toe vliegen inderdaad. Nou ja, het is meer dan 100 kilometer en je bent veel sneller daar aanwezig.
Ja, ja, want ik zie inderdaad de schaalvoordelen van zo'n vliegtuig met vleugels. Die zie ik. Je kan snel op een stuk verder. Eigenlijk is jouw dekkingsgraad met één drone is veel groter dan met die van Mapture.
Ja.
Maar je hebt wel tegelijkertijd zeggen, ja, wij kunnen al kijken bij een brand. Ja, dat kan Mapture ook, als het maar wel binnen de 5 kilometer is.
Klopt. Klopt. Ja, dus wat er gaat gebeuren, is dat we de komende paar jaar in de meeste West-Europese landen, maar laten we even Nederland nemen, toewerken naar een nationaal dekkend drone-netwerk.
Mm-hmm.
We hebben dan met onze toestellen en die stations om en nabij tussen de 30 en de 70 verschillende toestellen nodig om heel Nederland te kunnen dekken.
In totaal? Dus niet per se van jouw bedrijf, maar in totaal?
Nou, type toestellen zoals Evi die maakt, zeg maar.
Ja.
En dan ben je binnen 7 à 8 minuten overal aanwezig. Maar er zijn plekken waar je veel sneller aanwezig wil zijn. Of er zijn plekken waarvan je weet dat je er vaak gaat zijn. Bijvoorbeeld rondom Amsterdam of een andere
steden.
Grote stad.
Ja.
Ja, of havengebieden en dat soort zaken. Dan heb je daar dus ook aanvulling van de toestellen van Mapture. En zo werkt dat eigenlijk samen in een netwerk waarbij je overal kan komen en overal snel kan komen.
Ja, zo zijn jullie volgens mij recent nog ingezet bij de brand op de Veluwe. De bosbrand.
Ja, klopt. Daar, dat is een gebied waar ze ook preventief eigenlijk aan het kijken zijn. Zien we branden?
Ja, want dat was super droog.
Ja, klopt. En dat ging eigenlijk tot voor kort met vliegtuigjes. Ze hadden gewoon verschillende vliegtuigen.
Met twee piloten erin.
Ja, en mensen die gewoon aan het kijken zijn. Zien we een brand? Nou ja, dat dachten wij kan en veel beter en veel goedkoper en minder uitstoot. Dus wij hebben de toestellen zo ontwikkeld dat ze een camera's aan boord hebben en warmtecamera's. En dan een AI-algoritme die eigenlijk branden of rookpluimen veel eerder kan waarnemen dan mensen.
Oké, dat moet je uitleggen. Met AI kan je sneller een rookpluim zien? Hoe dan?
Exact. Ja, door eigenlijk de AI te trainen op wat een brand is en wat niet. En zowel met daglicht als in de nacht. Leer je eigenlijk zo'n AI-algoritme van wat is wel en wat is niet. En tuurlijk is daar in het begin even wat menselijke handelingen voor nodig. Maar op een gegeven moment ziet hij het beter dan dat mensen in een vliegtuig dat handmatig zouden zien.
Ja, en je zegt al minder uitstoot. Ik neem aan dat jullie drone volledig elektrisch gaat.
Ja, volledig elektrisch.
En hoeveel kilometer? Daar haalt hij echt 100 kilometer mee op één volle accu.
Ja, zeker. Ja.
Interessant. Ja. Hey, en je kan dus een hele hoop soorten sensoren op zo'n drone zetten.
Nou, wat ook een hele leuke is zijn eigenlijk gasdetectiesensoren. Nu hoor je wel eens als er een groot incident is geweest, ergens een grote brand of een explosie zelfs, dat de brandweer dan zegt, we hebben geen schadelijke gassen of stoffen gemeten. Het gekke is, ze hebben gelijk, maar dat komt heel vaak niet omdat er geen schadelijke gassen zijn, maar omdat ze geen schadelijke gassen hebben gemeten. En dat is logisch, want als je vanaf de grond gaat meten, dan meet je heel vaak niks, omdat alles omhoog gaat. Dus waar een hele grote toepassing ligt, is de toestellen uitrusten met een systeempje wat eigenlijk een stukje lucht vangt. En dan binnen een aantal seconden kan meten wat zit hierin. Zowel
het is een monster, van de lucht.
Een monstertje. Ja. En dan weet je instantly, vaak direct dus van is dit schadelijk, is het explosief en wat dan ook. Dan kan je weer betere bestrijding doen.
Ja, dus daar zitten ook nog echt een hele toepassingen die eigenlijk nu nog niet gebruikt worden.
Klopt.
Een hele
klopt.
Nieuwe markt kun je hiermee aanboren op korte termijn.
Absoluut, ja.
Het zijn niet alleen commerciële partijen die volop bezig zijn met nieuwe toepassingen van drones. Ook Rijkswaterstaat denkt met drones een flinke efficiëntieslag te kunnen maken. Nancy Schijven is CEO drones bij Rijkswaterstaat. En nou hoor ik je al denken, sinds wanneer heeft een overheidsinstantie een CEO?
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de tofste titel die je kan, die je kunt hebben.
Op zich, ja.
En het is ook helemaal geen gebruikelijke titels, want we hebben helemaal geen CEO, maar op één plek wel. En dat is omdat de Rijkswaterstaat een luchtvaartorganisatie heeft met 25 vliegende dronepiloten.
Ja.
En als je 25 piloten hebt, moet je een luchtvaartorganisatie hebben. En daar hoort een heel harkje bij.
Ja.
En aan de top staat de CEO. Dus en dat ben ik.
Oké, dus je bent echt een bedrijf met dit eigen luchtvaartbedrijf van Rijkswaterstaat.
Ja, eigenlijk wel.
En
ja.
Daarom is er een CEO aangesteld,
ja,
aan het hoofd.
Ja, dus
fascinerend.
We hebben dezelfde structuur als bijvoorbeeld de KLM.
Maar dan heel klein.
Ja.
Want je zegt Rijkswaterstaat heeft 25 dronepiloten in dienst.
Ja,
dat triggert mij enorm, want wat doen die zoal?
Waar we ze vooral voor inzetten is... het zijn eigenlijk allemaal mensen die al een andere taak hebben voor Rijkswaterstaat. Het zijn operators, het zijn adviseurs, het zijn weginspecteurs, het zijn mobiel verkeersleiders. En in die tijd hebben ze in hun werkweek hebben ze ook één dag per week. En daar worden ze ingezet als dronepiloot. En dat betekent bij ons dat ze vooral ingezet worden op incidenten en calamiteiten op de weg en op de vaarweg.
Ja, ja. Oké, dus het is maar één dagdeel per week.
Ja.
Zijn ze dronepiloot?
Ja.
Maar dan heb je er dus wel 25 van nodig om een beetje bij elkaar alles te coveren.
Ja, want je moet eigenlijk dekking hebben over heel Nederland. Dus dat betekent dat we ook een beetje kijken waar mensen wonen. Omdat ze natuurlijk binnen een bepaalde aanrijdtijd wel in de buurt van een incident moeten kunnen zijn. Dus daarom zijn het er 25.
Hebben we het dan over calamiteiten, hè, waar specifiek Rijkswaterstaat drones op afstuurt? Grote ongelukken op de weg?
Het kunnen grote ongelukken op de weg zijn, maar we zetten ze vooral in voor grote ongelukken op de vaarweg eigenlijk.
Ja.
Omdat dat zijn de plekken waar we slecht bij kunnen.
Dus zoals de containerschepen die dan tegen zo'n pijler van zo'n brug varen.
Ja,
hebben we
precies.
Afgelopen tijd wel vaker in het nieuws gehoord.
Ja.
Dan komt de Rijkswaterstaat drone komt kijken.
Ja, dan komt die kijken. Ja, dan wordt die ingezet door de officier van dienst. Hè. Dat zijn altijd de mensen die als eerste ter plekke gaan. Om te kijken wat er moet gebeuren om het ongeluk te verkleinen. Of om te kijken van wat voor aanvalsplan moeten we hebben. Is er brand? Is er uitstroom? Is er olie?
Mm-hmm.
En dan is het heel mooi als je de dronepiloten in kan zetten als extra camera's. Dus als extra ogen. Zodat je precies weet wat moeten we doen om dit incident zo snel mogelijk weer van de vaarweg af te krijgen. Het gebeurt ook wel op de weg. Maar op de weg hebben we natuurlijk als Rijkswaterstaat heel veel camera's. Dus hebben we andere beelden. En die zijn veel meer beschikbaar. En camera's langs de vaarweg hebben we niet. Maar daar hebben we gewoon piloten. Ja.
Ja, ja, en het kan natuurlijk ook elkaar versterken, kan ik me voorstellen. Dat bij een bepaald ongeluk op de weg, dat het wel handig is om een drone in te zetten.
Ja, 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 want als je vanaf de weg fotografeert, fotografeer je natuurlijk op ooghoogte.
Ja.
En een drone kan gewoon een heel mooi overzichtsbeeld maken.
Bij een kettingbotsing.
Bij een kettingbotsing, ja. Mm. Of daar waar geen camera's zijn.
Ja. En hoe vaak worden jullie drones ongeveer ingezet?
Nou, dat is eigenlijk heel erg verschillend. Dus we hebben vorig jaar zo'n 200 inzetten gehad. Dus dat zouden er 4 per week zijn. Maar goed, soms zijn het gewoon grote evenementen. En dan gebruiken we ze ook gewoon om overzichtsbeelden te krijgen. Bijvoorbeeld bij de SEAL Harlingen.
Mm-hmm.
Dat is op de Waddenzee. Nou, daar kun je niet heel makkelijk een overzichtsbeeld van krijgen. Maar wel met een drone. En dan kun je dus vanuit daar ook gewoon de verkeersbegeleiding meer vormgeven. Dus
ja.
Dat helpt enorm.
Ja, dus het is zeker niet allemaal calamiteit. Het is ook heel veel geplande acties.
Ja, nou ja, en de meeste zijn eigenlijk wel ongeplande acties, hè? Dat zijn incidenten. Want de echt geplande acties, bijvoorbeeld inspectie en bruggen, hè? Dat kun je natuurlijk ook doen met drones. Daar gebruikt Rijkswaterstaat eigenlijk altijd de marktpartijen voor. Dus hebben we een overzicht van voor ons betrouwbare partijen. Die vliegen conform de wet en regelgeving met de goede handboeken. En die zetten we dus in voor bijvoorbeeld inspecties of zaken die echt gepland zijn.
Ja.
Omdat we onze dronepiloten niet voor alles inzetten.
Nee, dus die besteed je al uit.
Ja.
Dus in die zin kunnen we stellen dat Rijkswaterstaat al best wel fanatiek met drones werkt. Zowel in de eigen organisatie als op inhuurbasis.
Ja, zeker weten. Ja.
Wat levert dat concreet op?
We hebben 2 jaar geleden een onderzoek gedaan wat zeg maar de inzet van de dronepiloten heeft opgeleverd. Of in Nederlandse termen is het eigenlijk niet gekost heeft.
Ja.
En dan komen we al gauw hoor, en dan hebben we het voorzichtig berekend op een besparing van €700.000.
Op jaarbasis.
Op jaarbasis.
Zo.
Omdat je minder schepen hoeft in te zetten. En die zijn natuurlijk veel duurder dan en veel minder snel. We hebben havens sneller vrij kunnen geven, vaarwegen sneller vrij kunnen geven. En het zijn echt gewoon inzetten die minder geld kosten door de inzet van dronepiloten.
Ja, dus dat kun je zo een presenteerblaadje aan de regering laten zien. Dit werkt.
Ja,
dus
nou, dat hebben we ook gedaan.
Ja,
hebben we gedaan. En tot die tijd was het eigenlijk altijd een soort pilotproject. Hè, van kijk maar of het werkt. Maar hier hebben we er gewoon maar een business case van gemaakt. En dan ga je niet kijken naar opbrengsten. Maar bij ons is het dan in de overheid natuurlijk naar minder kosten. En dan waren ze er snel uit.
Ja, precies. En hoeveel drones hebben jullie op dit moment zelf van Rijkswaterstaat?
Elke dronepiloot heeft natuurlijk zijn eigen drone. We hebben twee bijzondere drones. Hè. We vliegen normaal gesproken met kleine drones. En er zijn twee uitgebreide drones. En die zetten we in voor specifieke activiteiten. En dat is als vooral de politie of de brandweer vraagt van kunnen jullie meekijken met bepaalde activiteiten, met het zoeken naar drenkelingen bijvoorbeeld. Dan heb je andere sensoren nodig dan alleen maar de camera's die eigenlijk de standaard dronepiloten mee hebben.
Laten we dan eens kijken naar de kosten van een drone die wordt ingezet bij incidenten en inspecties. Te beginnen met de vliegtuigdrone van Patrick van Evi.
Ja, wat is duur, hè? Het is een hele mooie auto, zou ik zeggen. Ja, ze zit...
50k?
De toestel is ongeveer 80k.
Ja.
En dan heb je nog wat extra zaken daaromheen. Dus zo'n docking station wil je natuurlijk hebben. Maar eigenlijk gaat het niet zo heel erg over de aanschafprijs, maar meer over de kosten van het gebruik.
Ja.
En dat is eigenlijk veel interessanter. Want als je hem inderdaad inzet voor de incidenten, dan wordt er vaak vergeleken met wat ze nu gebruiken, een politiehelikopter. Dat is tot €7.500 per uur.
Ja. En dat kost je die drone niet?
Zeker niet. Nee.
Wat zijn de kosten bij jou per uur als je het zo eventjes plat slaat?
Een aantal tientjes.
Ja. Dus uiteindelijk de investering is natuurlijk even... Hè? Dat is even een hypotheek erop nemen, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar dan kan je hem voor een paar duizend euro... heb je hem gewoon elke maand werkend op allerlei facetten.
Exact. En dus je kan een groot gebied beslaan. Dus je kan combinaties doen voor zowel brandbestrijding als... stel je hebt een toestel aan de kust, zeg ergens bij IJmuiden. Dan heb je het voordeel dat je zowel de Noordzee kan bekijken voor vermiste servers, boten in de problemen, misschien een olielekkage die kan plaatsvinden. Je kan het hele duingebied beslaan, waar ook afgelopen jaar weer helaas veel branden zijn geweest. Tata Steel valt erin. Stel dat daar een incident is, wil je snel ter plaatse zijn. Dus je hebt heel veel use cases eigenlijk binnen één cirkel, zal ik maar zeggen.
En dan de kosten van de kleinere drone van Mapture.
Qua kosten, wat wij nu rekenen, wij rekenen in principe een maandbedrag. En dat is voor elke situatie is dat wel anders. Als je nu gaat kijken naar puur data vergaren bijvoorbeeld op locaties, zitten wij rond de 2500 à 3000 euro per maand. En dan kunnen wij frequent, meer wekelijks, kunnen wij data vergaren.
Denk aan niet alleen bij calamiteiten, maar ook gewoon andere inspecties, dat soort dingen.
Denk aan volumemetingen, maar denk aan asfaltmetingen. Daar maak je, we vliegen eroverheen, dan kunnen we bepaalde volumes opmeten bij overslagbedrijven, maar ook inspecties van oliesilo's of bepaalde industriële toepassingen.
Dus één drone kan dat allemaal? Ja. Zowel calamiteiten, metingen als inderdaad inspecties.
We hebben meerdere type drones, maar in principe de drone maakt een foto. En uit die foto kun je de data halen. En voor de brandweer is het bijvoorbeeld altijd interessant om een thermische camera ook bij te hebben. We hebben ook drones die geen thermische camera, maar puur een visuele camera, die daar net wat sterker in is. Dus die net wat meer beeldresolutie geeft. Die zou bijvoorbeeld voor data vergaren interessanter zijn. Voor de brandweer is eentje met een thermische camera interessant. Maar ook voor Rijkswaterstaat is met een thermische camera. Als iemand op het water ligt, dan zie je het niet heel snel. Zeker s'nachts zie je eigenlijk helemaal niks.
Nee, zie
je
niks.
Zet je die thermische camera aan. Nou ja, het is alsof
het is alsof je het gewoon
letterlijk zit te kijken. Je ziet in één keer die warmtebron inderdaad.
Ja.
Dus afhankelijk van de toepassing is er een andere type drone voor nodig.
Ja. Maar goed, dat is dus bij elkaar, kost dat wel wat. Maar uiteindelijk zeg jij, kunnen we toe naar een soort landelijk dekkend netwerk waarin bijna elke gemeente of elke hulpdienst in een bepaalde regio op een bepaalde schaal een aantal van dit soort drones heeft.
Ja. En je kan het vanuit een centrale. Kijk, ik kan hier bij wijze van mijn laptop openzetten. En kun je nu een drone aan gaan sturen.
Mm-hmm.
Dan kan ik er eentje pakken die in Eindhoven staat. Of eentje in Glanenbrug. Of ik pak er een bij Nijmegen.
Ja.
Of in Rotterdam. We hebben een aantal locaties nu staan.
Het is natuurlijk heel efficiënt. Dat is duidelijk. Hè? Je kan veel sneller schakelen in wat er moet gebeuren. Vervangt het ook mensen? Kan het uiteindelijk ook een bepaalde brandweermensen of inspecteurs vervangen?
Dat vind ik moeilijk. Ik denk in eerste instantie zal het vooral ondersteunen. Het is niet direct dat het een functie vervangt. Dat zou ze zelf op de tijd moeten bewijzen, denk ik. Maar in eerste instantie zal het vooral ondersteunen. En kijk, wat je nu wel ziet op bepaalde facetten, wat ik zeg, in die inspecties, daar zouden bepaalde manuren wel kunnen vervangen. Want waar nu een mannetje rondloopt om een inspectie te doen, kun je dan die drone veelvuldiger op inzetten. En kan dat mannetje misschien één keer in het half jaar of één keer in het jaar even kijken of joh, klopt het nog? Of daarin bepaalde facetten doen. Maar daar zou je dus wel in af kunnen schalen. Maar ik denk, een brandweervervanger, dat durf ik niet.
Calamiteit is wel, dat is next level.
Dat is nog next level.
Nou is de wens van zowel Rijkswaterstaat als Mapture en Evi dat er een landelijk dekkend drone-netwerk komt. Speciaal voor incidenten. En dan is het natuurlijk wel zo handig dat alle betrokken partijen hun data met elkaar gaan delen. Maar dat werkt nog niet echt, zegt Nancy Schrijven van Rijkswaterstaat.
Dat is natuurlijk een van de privacy issues die wel speelt. Hè. We hebben altijd, je moet kijken naar welke data mag je delen. Als Rijkswaterstaat mogen we maar heel beperkt onze data delen. Want we zijn vooral voor verkeersbegeleiding en incidentmanagement. Dus al die data die mogen wij delen met bijvoorbeeld de politie. De politie mag beperkt delen, de brandweer mag beperkt delen. En wat je eigenlijk wil is dat je met elkaar afspreekt dat je de gegevens deelt voor dat wat je daar aan het doen bent. Maar dat je wel kunt zeggen, het maakt niet uit welke drone er vliegt. Als die maar onder de opdracht van een van de partijen vliegt, dan is het goed.
Er moet één eindverantwoordelijke zijn.
Ja, er moet één eindverantwoordelijke zijn. En daar zijn we nu echt gewoon wel aan het kijken. Maar dan moet je ook goed kijken van welke data mag je nou wel en niet gebruiken. Want soms is het nu inderdaad zo dat de brandweer, de politie en de NVWA en Rijkswaterstaat naast elkaar staan. En dan gaan we kijken wie het snelst de beelden op de goede plek heeft. En dat is...
gaat nergens over. Als je het over efficiëntie hebt, dan is dit het laatste wat je moet doen natuurlijk.
Ja. En in het begin was dat goed, hè? Om ook te kijken van... om uit te vogelen wat is nou de technologische ontwikkeling. Dus dan moet je even samen iedereen het uitvinden. Maar nu zijn we denk ik wel zover dat we het veel beter met elkaar zouden moeten kunnen delen. En daar zijn we nu ook echt gewoon actief mee aan de slag.
En behalve de samenwerking met andere dronepartijen... is er ook nog wel wat werk aan de winkel wat betreft de maatschappelijke acceptatie. Want drones maken nou eenmaal een hoop herrie. En daarom is het logisch om omwonenden goed te informeren. Dat zegt Niels Klink van Mapture.
Ja, zeker. Dat is onder andere een project wat we dan met de brandweer van Twente doen. En daarin gaan we kijken, maatschappelijk draagvlak creëren. Kijken, we gaan die hele buurt wordt ingelicht. Daar willen we allemaal folders langs brengen. Dat gebeurt overigens vanuit de brandweer zelf. Om te kijken van jongens, we willen hier incidenten gaan bestrijden met middels drones. Hè? Dus ja, wees je bewust van dat daar een drone kan vliegen.
Maar als bewoner denk je dan, zorg maar dat het gewoon wat minder herrie geeft. Helemaal dan vind ik het prima.
Ik zou het zelf ook heel vervelend vinden. Nu is het wel zo dat onze drones die wegen ongeveer 900 gram. Dus die zijn niet heel zwaar. Dus die maken daarnaast dus ook niet heel veel herrie.
Ze kunnen af en toe...
Zeker,
dat hoor je wel.
Ja, ze kunnen heel veel herrie maken. Nee, dat helemaal mee eens. En nu moet ik ook zeggen dat daarin de technieken best wel hard gaan. Er zijn tegenwoordig, afhankelijk van propellerontwerp, worden ze ook wel weer stiller. Dat is een beetje een spelletje wat we gaan ontdekken en gaan opzoeken. Kijk, mensen vinden het wel heel fascinerend als er in een traumahelikopterbeun in de achtertuin staan te landen. Ja, dat ding dat geeft heel veel herrie en vooral heel veel overlast. En is er in een keer de hele staat moet afgezet worden. En dan komt er eens een droontje voorbij. Want het is niet dat we dagelijks gewoon voor lol even een rondje vliegen. Dat zit er niet in. Het is wel heel, het is puur op een actie gericht. Dus daarin, en dat zal de tijd ook moeten leren.
De kans dat jij en ik de komende jaren steeds vaker professionele emergency drones boven ons huis zien vliegen, is dus groot. En er wordt nog volop gesleuteld aan de techniek om de geluidsoverlast te beperken en om data snel te kunnen delen met andere relevante hulpdiensten. Dit was Eye Openers van deze week. Volgende week duik ik in de wereld van CO2. Er zijn namelijk allerlei innovaties om meer CO2 uit de lucht te halen. Zoals speciale CO2-torens en machines in zee. Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.